Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoef, dat ons dan geen gebrek bedroef, dat nooit uw zegen van ons wijk, die maakt alleen ons blij en rijk. We noemden nu het gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 12e hoofdstuk van het 10e tot en met het 20e vers. Wij herzeggen nu Genesis 12, de versen 10 tot en met 20, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 15e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het 15e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen nu Genesis 12 vanaf vers 10. En er was honger in dat land. Zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaren zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat Egyptenaren deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem. En zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 12 en daarvan de voorgelezen versen, de versen 10 tot en met 20, waarvan we nu alleen het 10e vers aan u voorlezen. En er was honger in dat land. Zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Abram, de vader der gelovigen. Abram, de vader der gelovigen. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe zijn geloof wordt beproefd. In de tweede plaats willen we erop letten hoe zijn ongeloof toeslaat. En in de derde plaats willen we erop letten hoe zijn zegen wordt beveiligd. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij Abram, de vader aller gelovigen, onze eerste gedachte hoe zijn geloof wordt beproefd. En dat naar aanleiding van het 10e vers dat we u zojuist hebben voorgelezen, er was honger in dat land. Dat land, dat beloofde land. Wat een zware beproeving. Onze tweede gedachte, hoe zijn ongeloof toeslaat. In de geschiedenis die daarna volgt als hij onderweg is naar Egypte. En meent zelf de dingen te moeten regelen. En de Heere hem zal leren dat hij met zijn geregel de zegen in groot gevaar brengt. Hij moet leren dat het buiten hem ligt. En onze derde gedachte, hoe zijn zegen wordt beveiligd. Onze derde gedachte, de Heere zorgt ervoor dat Sarai niet geschonden wordt. En dat de belofte bewaard blijft. Gemeente, het is vanmorgen een uren van voorbereiding op het heiligavondmaal. Ik heb er even aan gedacht om de geschiedenis van Abram te laten rusten en drie afzonderlijke stoffen te nemen voor de voorbereiding en voor de bediening van het heiligavondmaal. Maar toen we dit schriftgedeelte onderzochten, dacht ik, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want het gaat hier over Abram, de vader der gelovigen. En door de Heer Jezus zelf is deze Abram ten voorbeeld gesteld aan het Joodse volk om zichzelf aan te toetsen. Zij beriepen zich erop dat zij Abrams zaad waren. Maar Abram heeft een natuurlijk zaad en Abram heeft een geestelijk zaad. En dat natuurlijk zaad van Abram, dat heeft niet het leven van Abram. Dat heeft niet het geloof van Abram. En dat heeft het geestelijke zaad van Abram wel. En daarom heeft de Heer Jezus in het Johannesevangelie dat leven van Abram als een toetssteen voorgelegd aan het Joodse volk. En gemeente, dat willen we vanmorgen ook doen. En dan moet u deze preek zien als een van de serie. U kunt dat niet losmaken van het voorgaande. Eigenlijk zijn het al drie voorbereidingspreken geweest die we gehad hebben. Hoe heeft de Heere Abram geroepen? En de vraag is, kennen wij dat ook in ons leven? De Heere heeft Abram geroepen en gezegd, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Het moest tot een breuk komen met zijn eertijds, hebben we gezien. En zulke bijlslagen, die Boston ook tekent in de viervoudige staat, zijn in ons alle leven nodig. Om van Adam afgesneden Christus ingelijfd te worden. Abraham heeft godskennis gekregen, hebben we gezien. Stefanus zegt dat de Heere der heerlijkheid aan hem is verschenen toen hij nog in Ur der Galdeeën was. Hij heeft kennis gekregen van Gods gerechtigheid, van Gods heiligheid. U ook. Hebben wij godskennis gekregen? Want dat is absoluut noodzakelijk. Zonder godskennis is er geen plaats voor de dis des verbonds. Abraham heeft ook zelfkennis gekregen. Dat gaat altijd samen, godskennis en zelfkennis. Want het kwam ook daadwerkelijk tot een breuk. De zonde werd voor hem tot zonde. En door het geloof is hij uitgegaan, hebben we gezien, niet wetende waar hij komen zou. De Heere heeft tot Abraham gesproken over het zaad dat komen zou. En in dat zaad zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat heeft een levende verwachting gegeven in het hart van Abraham. Kent u dat ook? En de Heere is aan hem verschenen in Sichem, hebben we gehoord, de vorige keer. De Heere heeft hem daar ontmoet en duidelijkheid gegeven en gezegd, dit is het land dat ik u zaad zal geven. Weten wij ook van zo'n godsontmoeting in de Heere Jezus Christus. Dus heel eenvoudig eigenlijk, gemeente. Leg uw leven naast de preken over Abraham. En vraag uzelf af of u dat leven ook kent. Want dat leven, dat leren Gods kinderen, het geestelijk zaad van Abraham, ook kennen. En ook dit gedeelte waar het vanmorgen over gaat. Want waar gaat het hier nu eigenlijk over? We lezen daar denk ik heel snel overheen. Als je zo'n geschiedenis leest, dan denk je, nou ja, dit is een heel onbelangrijk gedeelte. Het is ook niet zo'n mooi gedeelte. Laten we dit maar laten rusten. Maar waar gaat het over in dit gedeelte? Het gaat hier over dat de Heere het geloof van Abraham beproeft. En de vraag is of hij nog steeds gelooft wat de Heere tot hem gesproken heeft. En het tweede waar het hier in dit gedeelte over gaat, dat is dat de duivel er alles aan doet om Abraham te verzoeken. En de vraag is, is Abraham dan in staat om het zelf vast te houden? Zoals de vorst der duisternis ook in een week van voorbereiding er alles aan zal doen om Gods werk stuk te maken. In dit schriftgedeelte, zo moeten we er naar kijken, gemeente, worden er twee pijlen op Abraham afgeschoten. In de eerste plaats zijn leven loopt gevaar door de honger. En jongens en meisjes, als Abraham zal sterven, dan is het gedaan met de belofte. Gelooft Abraham dat eigenlijk nog wel, dat de Heere zijn woord zal volvoeren? Zijn leven is in direct gevaar. En het tweede wat we zullen horen is, zijn huwelijk is in gevaar. En als zijn huwelijk springt, dan is het ook gedaan met Gods beloften. Want immers dat zaad zou uit dit huwelijk geboren worden. En dan krijgt toch plotseling deze geschiedenis een diepte. Die Gods kinderen in het geestelijke leven ook leren kennen. En er was honger in dat land. Honger, dat is heel aangrijpend. Hoe ontstaat honger eigenlijk? Wel, in Kanaan is dat normaal gesproken zo. Als de regen uitblijft, als de vroege regen uitblijft of de spade regen blijft uit, ja, dan krijg je een misoogst. Dan kan het koren niet rijpen en als er geen koren is, dan is er honger. Dus oppervlakkig gezien is dat het, geen regen. Maar er is een veel diepere oorzaak, onze kanttekenaren wijzen daarop. De kantekenaren spreken niet over de regen, maar zij spreken over de boosheid van de inwoners van dat land. Dus die regen, jongens en meisjes, het uitblijven van de regen is een oordeel van God. De Heere bezoekt de zonde van de Kanaanieten. En dat zo vruchtbare land, dat verandert in een dorre woestijn waar geen eten te krijgen is. En daar woont Abraham. En hoewel het Abrahams schuld niet is dat deze honger komt, Abraham deelt er wel in. Zijn leven loopt ook gevaar en dat is een beproeving. En de Heere laat dat toe. Het is vanuit de Heere bezien een beproeving. Hoe is Abraham daar nu onder? En er was honger in dat land. Wat zal dat Abraham een strijd gegeven hebben? Dat land. Dat is het beloofde land. Dat is het land waarvan de Heere gezegd heeft dat hij het geven zal aan zijn zaad. Als het nu al misgaat, hoe zal het dan straks wel niet zijn? Wat een strijd zal dat gegeven hebben. Is hij daarom, jongens en meisjes, uit Ur der Galdeeën weggegaan? Is hij daarom 1700 kilometer van huis? Om hier in de honger te moeten sterven? Is dat Gods bedoeling? Ongetwijfeld zijn er allerlei gedachten door hem heen gegaan. Kolbrugge schrijft, toen scheen het gedaan te zijn met Gods belofte. En Abrahams geloof, zijn vertrouwen, zijn worstelen met God en mensen, zijn gehele prediking scheen in rook en damp vervlogen te zijn. Waarom laat de Heere Abraham hiermee in aanraking komen? Want hij had het toch kunnen voorkomen? Nou, Abraham moet ook leren dat het beloofde land een onverdiende genadegunst is. Hij moet ook leren dat hij er geen recht op heeft. En in deze verdrukking moet er lijdzaamheid komen en de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Dat wil de Heere aan Abraham leren. Het geloof, zegt Comri, is een genade die beproefd wordt. Altijd beproefd wordt. Omdat er nog zoveel is van ons wat daaruit gezuiverd moet worden. En dan staat er, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Daar wordt heel verschillend over geoordeeld, over deze stap van Abraham. Er zijn verklaarders die daar positief over oordelen. En ik durf u te zeggen, dat zijn niet de minste verklaarders. Dat is bijvoorbeeld Johannes Calvijn. En dat zijn bijvoorbeeld onze kanttekenaren. En hoe zien zij die stap van Abraham dan? Wel zo, dat Abraham God niet wilde verzoeken. Calvijn zegt dat hij deze stap door het geloof heeft gezet. Want Abraham geloofde in het woord dat de Heere tot hem gesproken had. Hij kon nog niet sterven. De belofte was niet vervuld en hij wilde God niet verzoeken, maar de middelen waarnemen. En zijn lichaam had eten nodig en hij geloofde, zegt de kanttekening, dat hij wel voor een tijd mocht vertrekken om deze dure tijd te ontgaan. En Calvijn zegt, Abraham is juist uit het geloof gegaan, omdat hij geloofde dat hij, het voorwerp van Gods belofte, niet door een hongersnood om het leven mocht komen. Er zijn er ook die er heel negatief over oordelen. En die zeggen dat had hij nooit mogen doen. Hij had in Canaan moeten blijven. Hij had op God moeten vertrouwen. Hij had het helemaal aan de Heere moeten overlaten. Hoe moet je dat nou zien? Wel, er zijn dingen die tegen Abraham pleiten en er zijn dingen die voor Abraham pleiten. tegen Abraham pleit, dat we niet lezen dat deze beproeving hem aan de voeten van de Heere heeft gebracht. Ik weet niet of het gebeurd is, maar het staat er niet. Tegen Abraham pleit dat je inderdaad wel de middelen mag gebruiken, maar je moet de middelen biddend gebruiken. En als je de middelen niet biddend gebruikt, dan is het zonde. En we lezen niet dat het voor Abraham een zaak van het gebed geweest is. We weten het niet. We lezen niet dat de Heere Abraham deze weg gewezen heeft. Is het een eigen gekozen weg geweest? Maar voor Abraham pleit, Matthew Henry schrijft dat zo heel mooi, dat hij met zijn gaan naar Egypte wilde laten zien dat hij nooit, nooit terug wilde keren naar Ur der Galdeeën. Want dat had hij ook kunnen doen. In Ur der Galdeeën, jongens en meisjes, daar was het goed. Dat hebben we gehoord. In Ur der Galdeeën, daar was brood. Hij had ook terug kunnen gaan naar de plaats waar hij vandaan gekomen was. Maar dat heeft hij niet gedaan. Matthew Henry zegt, hij wilde niet terugkeren naar zijn land. Het land van zijn geboorte lag ten noordoosten van Kanaan. En hij verkiest naar Egypte te gaan. Dat ten zuidwesten van Kanaan in de tegenovergestelde richting lag. Opdat hij zelf de schijn niet zou hebben van terug te zien. Door niets minder dan een krachtig geloof kon hij in zulke omstandigheden goede gedachten van God blijven koesteren. Dus het was positief, zegt Matthew Henry. Wat ook voor Abraham pleit is dat hij naar Egypteland ging om daar als vreemdeling te verkeren. U zegt, ja, maar dat staat er ook van Elimelech en Naomi. Die gingen ook naar Moab om als vreemdeling te verkeren. En dat was toch ook afkeurenswaardig, ja. Maar er is wel een verschil. Zij verlieten hun erfdeel. Wat zij gekregen hadden. En Abraham heeft nog geen eigendom in dat land. De Heere heeft het hem gegeven in de belofte. Maar hij heeft nog geen meter grond in Kanaan als een erfdeel ontvangen. Hoe moet je het nou zien? Wel, ik vraag mij af, gemeente, moeten wij Abraham wel beoordelen? Moeten wij Abraham wel veroordelen? Wij worden helemaal niet geroepen om dat te doen. Ons wordt geen oordeel gevraagd. Eén ding weten we, dat het een beproevingsweg geweest is en dat de Heere weet hoe het in het hart van Abraham gelegen heeft, waarom hij deze keuze heeft gemaakt. En laten wij daar met onze vingers maar vanaf blijven. En dat is ook een les in een uur van voorbereiding. Wij zijn zo gemakkelijk aan het oordelen en het veroordelen van wat anderen doen. En wij worden helemaal niet geroepen om te oordelen. Soms als iemand aangaat aan het avondmaal, is hij door mensen al veroordeeld eer dat hij thuisgekomen is. En wij worden niet geroepen om te oordelen. De Heere weet hoe dat in het hart van hem of haar gelegen heeft. En als het over het persoonlijke leven gaat, ja, dan is inderdaad waar, bij mist niet uitvaren. Je moet het weten. Je moet het weten of het de weg van de Heere is. Je moet het weten of het de wil van de Heere is. En anders moet je geen stappen zetten. En wat door het geloof mag geschieden, dat kan een ander soms ook niet begrijpen. Abraham heeft deze stap gezet en ik lees niet dat de Heere hem daarom tegengekomen is. Er staat er wel, de honger zwaar was in dat land. Moet niet gering over denken. Het werd sterven voor hem, voor zijn vrouw, voor de kudde. Als vreemdeling, hij had geen bezittingen, hij had geen rechten daar in Kanaan. Hij kon zich nergens op beroepen. En Egypteland, dat was de korenschuur van Oost-Europa. Want waarom is daar wel koren, jongens en meisjes? Wel heel eenvoudig. In Kanaan is men afhankelijk van de regen Maar Egypte, daar heb je de Nijldelta. En de Nijldelta die ligt enkele honderden meters lager dan het zuiden van Kanaan. Daar komt het water bijeen en door het overstromen van de Nijl zijn de akkers vruchtbaar. Dus daar is men afhankelijk van de Nijl en die Nijl is nog niet uitgedroogd. Daar is koren. En laten we ook bedenken dat Egypteland in de geschiedenis meerdere keren een toevluchtsoord geweest is voor Gods kinderen. Ik denk aan de geschiedenis van Jozef. Ik denk aan de nakomelingen van Jacob. Ik denk zelfs in het Nieuwe Testament aan de Heer Jezus, die gevlucht is naar Egypteland toen Herodes hem naar het leven stond. Dus al met al, hoe het dan ook gelegen heeft, dat is een zaak tussen Abraham en tussen de Heere. Hoe dat het ook gelegen heeft, maar zijn leven lijkt veilig gesteld. Abraham gelooft dat de Heere het woord tot zijn ziel persoonlijk gesproken waar zal maken. En in die zin heeft hij de beproeving doorstaan. Maar dan komt er een andere vijand, of dan komt er een vijand, daar komt de vorst der duisternis op af. En deze geschiedenis zal ons leren, gemeente, dat het veiligstellen van het genadewerk, dat het veiligstellen van de belofte die de Heere gegeven heeft, niet een zaak is van Abraham. Maar dat de belofte vast ligt in het zaad van Abraham, in de Heere Jezus Christus. En als het in Abraham lag, dan zou hij het vast en zeker verloren zijn. En om dat nou te leren, komt Abraham in de problemen. En om dat te leren, heeft de Heere hem beproefd. En om dat te leren, laat de Heere ook de verzoeking door de Satan toe. Begrijpt u nou, kinderen des Heeren, waarom de Heere met u soms zulke diepe wegen gaat? U moet leren dat het niet in u ligt. En dat het van uw geloof niet afhankelijk is. Want als het van uw geloof afhankelijk was, dan zou u het kwijt zijn als het ongeloof toeslaat. En zeker de Heere bezoekt Abraham vanwege zijn ongeloof. Maar hij moet leren, alles van mij telt niet mee. Het is genade alleen voor een goddeloos mens in zichzelf. Hoe zijn geloof wordt beproefd. Gemeente, de Heere moet het wel weten. Hoe het ligt in ons hart en hij weet het ook. Het gaat er niet om wat de mensen ervan denken of wat de mensen ervan zeggen. Maar je moet het van God weten. Als je zulke stappen zet in je leven. En ook zeker als het gaat over het deelnemen aan het heilig avondmaal. Dat is een zaak tussen de Heere en tussen ons hart. Kennen wij het leven van Abraham? Onze tweede gedachte, hoe zijn ongeloof toeslaat. Want dan staat er in het geschieden als hij naderde om in Egypte te komen. Hij is nog onderweg naar Egypte als hij plotseling besprongen wordt door een onrustige gedachte. Is een grote zorg, jongens en meisjes. Hij ziet daar het vele wat de Heere hem gegeven heeft. Hij ziet daar zijn knechten. Hij ziet daar de dienstmaagden. Hij ziet daar het vee. Ze gaan naar Egypte, daar zal straks wel gras zijn en koren. Maar nu is er een andere zorg die hem overvalt en dat is zijn vrouw. Zijn huwelijk. En hij wordt besprongen door de gedachte dat zijn huwelijk straks verbroken zal worden. En waarom? Wel, hij heeft een schone vrouw. Abraham heeft een hele knappe vrouw, jongens en meisjes. Ze is al 65 jaar. En als iemand 65 is, dan vinden jullie zo iemand oud. Maar mensen die zelf 65 zijn, die vinden zichzelf nog niet zo oud. En bovendien moet je eraan denken dat Sarai uiteindelijk 127 jaar zal worden. De mensen werden toen ouder als nu. Dus dat betekent dat Sarai nog helemaal niet zo'n oude vrouw is, maar dat ze in de kracht van haar leven nog is. En zij ziet er nog altijd schoon uit. En straks, als zij als Syrische vrouw in Egypte zal komen, dan zal ze tussen die Egyptische vrouwen opvallen. Ze heeft niet de zorg gehad over een groot gezin. De kenmerken van het ruwe leven zijn aan haar niet te zien. En dat is een gevaar, dat weet Abraham. En dat moet hij zien te voorkomen. En hij zegt tegen Sara: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Schoonheid is een zegen, als je dat van de Heere mag krijgen. De Heer heeft onderscheiden zegeningen. De een krijgt uiterlijke schoonheid van de Heer. De ander krijgt dat soms wat minder. Die krijgt misschien veel wijsheid van de Heer. Je hebt soms mensen die heel wijs zijn en niet knap. En je hebt soms mensen die heel knap zijn, maar ook niet wijs. Knap van uiterlijk, maar dom van denken. Het is een zegen als je bijvoorbeeld rijkdom van de Heere krijgt. En zo kan ik nog een heleboel zegeningen opnoemen. Maar zegeningen brengen ook gevaren met zich mee. Want je kunt die zegeningen misbruiken. En er zijn ook vrouwen die hun schoonheid misbruiken. Om andere mannen daarmee te verleiden, omdat ze ook zelf weten dat ze knap zijn. Maar er zijn ook mensen die soms uit zijn op die zegeningen. Bijvoorbeeld als je veel geld hebt, dan moet je er maar op bedacht zijn dat er ook mensen zijn die proberen om dat geld, die zegen, naar zich toe te krijgen. En zo is het ook als een vrouw schoonheid heeft, dan bestaat het gevaar dat een ander zich dat wil toe-eigenen zonder dat hij daar recht op heeft. En daar is Abraham bang voor, dat deze zegen afgenomen zal worden. En hij zegt: het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen ze zeggen, dat is zijn huisvrouw en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. En wat hij daar zegt, dat is niet denkbeeldig. Zijn leven loopt nog steeds gevaar. Want zo zal het straks met David ook gaan. Als David Batseba wil hebben, dan moet Uria gedood worden. Want David die wil de weg vrijmaken om met Batseba te kunnen trouwen. En daar is Abraham bang voor dat hem dat ook zal overkomen. Dat er iemand zal komen en hem uit de weg zal ruimen om Sarai te trouwen. En hoe voorkom je dat? Wel, hij bedenkt een list. En dat is deze list. Als ze nu eens doen alsof ze broer en zus zijn, dan loopt het leven van Abraham geen gevaar. En hij zegt tegen Sarai: zeg toch, gij zijt mijn zuster. En in Genesis 20 kunt u lezen dat ook in de toekomst deze list meerdere keren werd gebruikt. Mag dat? Het is waar, jongens en meisjes. Het is nog waar ook. Abraham en Sarai zijn broer en zus. Want ze hebben dezelfde vader. Maar ze hebben niet dezelfde moeder. Dus eigenlijk zijn ze niet echt broer en zus, maar ze zijn half broer en half zus. Alleen dat zegt Abraham er niet bij. Dus hij vertelt maar een halve waarheid. En een halve waarheid is een hele leugen. En Abraham moet leren dat hij de zegen niet door een list en zeker niet door een halve leugen kan veiligstellen. En blijkbaar komt het helemaal niet in hem op dat juist door deze halve leugen hij voor Farao, of die aan Farao gedacht heeft, nu al dat weet ik niet, maar maakt hij voor Farao de weg vrij om zich Sarai toe te eigenen. Dus dom, met al zijn handelen, brengt hij juist de zegen die de Heere hem gegeven heeft in gevaar. Kijk, en in onze eerste gedachte heb ik Abraham niet durven en willen veroordelen. Maar hier durf ik van te zeggen, dit is verkeerd, Abraham. Dit had je niet mogen doen. Al is zijn bedoeling dan goed, want ja, er zijn er ook die denken dat Abraham er een slaatje uit wilde slaan. En dat hij er beter van wilde worden, omdat hij zegt, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Alsof hij zijn eigen zus als het ware in gevaar brengt om er zelf inkomsten van te krijgen. Maar dat geloof ik niet. Ik denk dat wij het zo moeten zien dat Abraham heel goed wist, als de vader er niet bij is en iemand wordt ten huwelijk gevraagd, dan heeft de broer of de broers die hebben het voor het zeggen. Dus als er iemand is die Sarai wil hebben, dan zullen ze bij hem komen, bij Abraham aankloppen en dan zullen ze gaan onderhandelen over de bruidsschat die betaald moet worden. Want zo ging het immers ook in andere geschiedenissen. Zo lezen we ook in de geschiedenis van Rebecca, dat Laban de zaken regelt. En zo lezen we ook bij Dina dat de broers van Jacob de zaken regelen. Dus straks heeft hij de autoriteit als ze in Egypteland aankomen om de onderhandelingen te regelen. En ik denk dat hij gedacht heeft, dan zal ik die onderhandelingen rekken. En dan is de hongersnood straks over en dan gaan wij weer terug en dan is alles opgelost. Dan is het huwelijk veilig gesteld. Dan is de zegen des Heren, die is veilig gesteld. Dat is zijn gedachte. En hij zeide tot zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. Het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien. Zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw en ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het u wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. Wat is nou de wortel van de zonde van Abraham hier? En dat weten jullie jongens en meisjes als je goed naar het tweede punt geluisterd hebt. Hoe zijn ongeloof toeslaat. Dit is het ongeloof van Abraham. Abraham had het gerust aan de Heere over mogen laten. De Heere zal ervoor zorgen dat Sarai veilig is. De Heere zal zijn belofte volvoeren, maar hier gaat het geloof van Abraham wankelen. En nou zijn er heel veel gemeenten die maken tegenwoordig de verbondsbelofte afhankelijk van het geloof. En die zeggen, als je het niet gelooft, dan krijg je het niet. Dan wordt de mens eigenlijk een partij in het genadeverbond. Dan wordt het geloof eigenlijk een nieuw werkverbond. Want jij moet het geloven, anders gebeurt het niet. En nou hebben we hier een voorbeeld in de Bijbelgemeente van een man die in het ongeloof valt. Een van Gods kinderen. En die toch de zegen niet kwijtraakt. Kijk, als het in hem had gelegen, als het van zijn geloof afhankelijk was geweest, was het verloren geweest. Ziet u hoe arm die godsdienst is, die de verbondsbelofte losmaakt van Christus en die de verbondsbelofte koppelt aan het geloof van een kind van God. Nee, Gods kinderen moeten leren dat ze niet geloven kunnen van zichzelf. En als zij somtijds door zwakheid in zonde vallen, dan moeten zij in Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. Daar ligt de troost van het genadeverbond. En kinderen des Heren, dat gaat de Heere volgende week betekenen en verzegelen in het heilig avondmaal. En dat is tot versterking van het geloof van die mensen die erachter gekomen zijn dat zij niet geloven kunnen. Met alles wat er in hun leven gebeurd mogen zijn. Want dat kon Abraham wel vertellen. Dat kon hij wel vertellen. Maar hij heeft ook moeten leren dat hij het niet vast kon houden. Kijk, deze zonde staat in de Bijbel beschreven. Natuurlijk niet ter navolging, maar ter waarschuwing. Er zijn wel eens van die bekeringsgeschiedenissen. Als je die leest, dan zeg je, jongen, wat mooi zeg, mooi. Ja, alleen de helft staat er niet in. Alleen de mooie dingen zijn maar opgeschreven. En jongens en meisjes, dat heeft de Heere in zijn woord niet gedaan. De Heere heeft in zijn woord van zijn kinderen een eerlijk beeld gegeven. De Heere heeft hen beschreven in hun geloof, maar ook in hun ongeloof. Ook hun zonde. En hier zien wij dat de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, maar een klein beginseltje hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. En de vorst der duisternis, die zal ook aan een week van voorbereiding altijd op deze dingen terugkomen in het leven van Gods kinderen. Maar wat worden zij volgende week in het formulier ook versterkt? Dat hoewel zij zo'n volkomen geloof niet hebben en zich met zo'n ijver tot God niet begeven hebben als dat zij schuldig waren, dat de Heere nochtans zijn genadewerk in het leven behoudt. En het geschied als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao. En de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. Waar hij bang voor geweest is, dat gebeurt. Zijn vrouw valt op. Tussen die Egyptische vrouwen die niet de schoonheid hebben van Sarai. En farao die eigent zich haar toe. Hij hoort dat verhaal van die vreemdeling die gekomen is. Met die schone vrouw. En die schone vrouw die wil hij bij zijn harem voegen. En hij laat haar ophalen. En tegenstribbelen baat niet. En wat Sarai ook zou zeggen, het helpt niet. Er wordt over haar beslist. En het is de Heere, zegt de kanttekening, die haar kuisheid heeft bewaard. De Heere, met eerbied gezegd, die zal ervoor zorgen dat ze niet verkracht wordt. Want er is maar heel weinig voor nodig of Sara of farao zal zijn handen uitstrekken naar deze vrouw. Als hij doet wat zijn hart wil, dan is Sarai zo van hem. En dat betekent het einde van de belofte. Dat betekent het einde van de zaligheid. Dat betekent een einde van het huwelijk van Abraham en Sarai. Dat betekent dat Abraham zijn zegen verloren is. Als hij het vast had moeten houden nu. Gemeente, wat zal er door hem heen gegaan zijn? Ze moeten je vrouw maar uit huis halen. En dat gebeurt hier bij Abraham. En zeker, hij krijgt er wel veel voor terug. Want er staat, en hij, farao, deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Niet te geloven, jongens en meisjes. Dat heeft farao er allemaal voor over. Hij moet en hij zal Sarai hebben. En het is ongelooflijk wat Abraham allemaal krijgt. Moet je eens lezen wat hier allemaal staat. Schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen, kamelen. Hij is schatrijk in een ogenblik. Ja, hij is straatarm. Hij is alles kwijt. Zijn huwelijk is kapot. Maar niet alleen zijn huwelijk is kapot. Hij is de belofte kwijt. Hij is God kwijt. En dat alles door eigen schuld. Hij had op de Heere moeten betrouwen. Hij had de zaken niet met een halve leugen moeten willen regelen. En niet alleen zijn heil is verloren, maar het heil van al zijn nakomelingen en van alle geslachten. Deze nacht zal het wel gebeuren. Farao kan zijn handen niet thuis houden. En de duivel is er alles aan gelegen om die zegen van het genadeverbond te verbreken. Wat een dieptepunt is dat geweest in het geloofsleven van Abraham. En was het niet Gods werk geweest, was het zijn werk geweest, het was voor eeuwig verloren. Maar de Heere zorgt, onze derde gedachte, hoe zijn zegen wordt beveiligd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 66 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Loof, loof de Heere der legerscharen, o volken, hef de lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En het vijfde, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Psalm 66 en daarvan het vierde en het vijfde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, hoe zijn zegen wordt beveiligd. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. De Heere grijpt in. De Heere heeft zijn belofte gegeven, eenzijdig. En de Heere staat daarvoor in. Ondanks Abram. Die kon het ook niet vasthouden. De vader der gelovigen. Hij die het goede voorbeeld had moeten geven. Hij die ten voorbeeld gesteld wordt aan het Joodse volk. Hij kon het ook niet vasthouden. Hij was niet meer dan een arme zondaar. Maar het was Gods werk. En Gods werk doorstaat de beproeving. De Heere plaagde Farao. Wat er precies gebeurd is, dat weet ik niet. Sommigen denken dat hij in zijn vlees werd aangetast, zodat hij niet tot Sarai kon ingaan. Dat de Heere dat op die manier heeft tegengehouden. Er kunnen ook andere dingen zijn. Jongens en meisjes, de Heere heeft zoveel pijlen op zijn boog. Jullie kennen de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Hoeveel plagen zijn er? 10. 10 verschillende plagen waarmee de Heere Farao van Egypte heeft geplaagd. En zo heeft de Heere genoeg pijlen op zijn boog om de zegen te bewaren. Farao wordt verhinderd. Er valt niet één haar van Sarai zonder Gods heilige wil. Daarin voorziet dat verbond, dat genadeverbond. Dat is niet een voorwaarde van het verbond, maar dat is de belofte van het verbond. Dat de Heere het geloof geeft, dat de Heere het geloof onderhoudt, dat de Heere de zegen veilig stelt. Het is niet een werkverbond. De bekende geschiedschrijver Flavius Josephus, hij schrijft, en het is een buitenbijbelse bron, dus we weten dat niet zeker. Maar goed, het meeste wat hij toch schrijft is ook nuttig en leerzaam. Hij schrijft dat er een opstand uitbrak en dat er een krankheid was uitgebroken en dat de priesters, Farao, erop aangewezen hebben, op gewezen hebben dat dat kwam door die vrouw van die vreemdeling en dat hij toen Sarai bij zich geroepen heeft en dat Sarai toen het echte verhaal verteld heeft en dat toen Abram geroepen is en dat Abram daarna de Egyptenaars les gegeven heeft in rekenkunde en sterrenkunde, waardoor de wetenschappen van Galdea in Egypteland terecht zijn gekomen. We weten het niet. Eén ding weten we wel, dat voor Farao duidelijk geworden is dat die plaag en die vrouw bij elkaar hoorden. En dat hij van haar af moest blijven. En hij laat Abram bij zich roepen en hij zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Kijk, we kunnen vinden van Farao wat we willen, maar als het waar is wat hij hier zegt, dan vind ik Farao nog wel edelmoedig. Hij zegt, als je het mij gezegd had, dat jullie getrouwd waren, had ik dit nooit gedaan. En er zijn er gemeenten in onze tijd, waarin wij leven, die er juist op uit zijn, ook al weten ze dat een man getrouwd is, of ook al weten ze dat een vrouw getrouwd is, om die ander te verleiden en dat huwelijk te laten springen met andere gevolgen, met alle gevolgen van die, voor dat huwelijk en ook voor de kinderen. Dat gebeurt in de wereld. Maar dat gebeurt ook in de kerk. Ook daarvan zijn verschillende voorbeelden aangrijpend. Dat deze heidense farao zegt, dat zou ik niet gedaan hebben. Waarom heb je het mij niet gezegd? Waarom heb je gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mee tot een vrouw genomen zou hebben? Hij krijgt een standje. En dat van de farao van Egypte. Ik denk, jongens en meisjes, dat hij zich weggeschaamd zal hebben. En de vorst der duisternis, die is daarop afgekomen. En die heeft gezegd, kan dit nou met genade gepaard gaan, Abraham? Je bent helemaal geen kind van God. Zijn dit nou vruchten van het geloof? Je bent helemaal geen kind van God. En hij kan ook niks terugzeggen. Hij heeft het allemaal verzondigd en verbeurd. En farao is zo boos, die zegt, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En hij gebood zijn mannen vanwege hem dat ze hem geleiden en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Sommigen denken dat hij uit eer werd uitgeleid door farao. Anderen denken dat hij het gedaan heeft omdat hij bang was voor de God van Abraham. Ongetwijfeld zal dat meegespeeld hebben. Maar toch geloof ik niet, gemeente, dat dit een uitgeleide geweest is om Abraham te eren. Farao is woest geweest. Hij wordt gewoon buiten de deur gezet. En er worden soldaten meegestuurd om ervoor te zorgen dat hij de grens overgaat. Wat is dat een dieptepunt geweest in het leven van Abraham. Hij heeft met zijn ongeloof alles in gevaar gebracht. Hij heeft Gods naam in diskrediet gebracht. Maar hij heeft zijn vrouw terug. Wat zeg ik? Hij heeft zijn zaligmaker terug. Die Sarai in zich draagt. Waarom heeft hij dat terug? Omdat hij zo gelovig is geweest. Nee. Waarom heeft hij haar terug? Omdat het genadeverbond onverbrekelijk is. De troost hangt wel af van het geloof van Gods kinderen. Want als het geloof er niet is, dan heb je ook de troost er niet van. Maar de vastigheid hangt er niet van af. Die ligt in een ander. Die ligt in de Heere Jezus Christus. Want met hem is het genadeverbond opgericht in de stilte der eeuwigheid. Kinderen des Heren, wat schittert hier Gods trouw. En dat wil de Heere nou volgende week in het avondmaal verzegelen. Ook al zijn wij dan somtijds zo ongelovig. Ook al proberen wij dan soms de dingen zelf te regelen. Ook al doen wij het zo vaak verkeerd. Ook al blijft er niks anders over dan een arme zondaar. Wij komen niet tot dit avondmaal. Om daarmede te bekennen dat we zonder zonde zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij onze zaligheid buiten onszelf zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we midden in de dood liggen. Dat heeft Abraham moeten inleven. Dat ongeloof, dat prijs ik niet. Dat heeft hem een zwarte nacht bezorgd, geloof dat maar. De Heere heeft hem daarmee gekastijd. En het is ook niet de laatste keer dat hij met zijn eigen vingers ertussen zit. Dat hopen we in de toekomst nog wel te herdenken. Als het gaat over die geschiedenis van Hagar. Maar de verbondsbelofte, die ligt vast in Christus. En niet in Abraham. Christus is het hoofd van het genadeverbond. Maar dat betekent ook, gemeente, als we heel eerlijk zijn, dat je buiten Christus niks hebt. Helemaal niks. En als je dan de zaligheid grondt op je geloof, dat je straks beschaamd zult uitkomen. Je moet weten of je in Christus bent. Je moet weten of God in je leven begonnen is. Je moet weten of de Heere tot je ziel gesproken heeft. Je moet weten of je zo'n verschijning gehad hebt vanuit het woord, waarin de Heere deze belofte persoonlijk heeft toegezegd. En dat is een zaak tussen de Heere en tussen uw ziel. Maar leg uw leven in deze week van voorbereiding maar naast het leven van Abraham. Abraham, zegt de Heere, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Amen.